Ja, Heer. Vorige week zijn we door Psalm 51 heen gegaan. En iedereen die wedergeboren is door het kostbare werk van Jezus Christus. Ja, wij met elkaar, Heer, als uw kinderen mochten als het ware weer door het bloed heen gaan. En zeggen, Heer, wat een genade, onpeilbaar. Jean liet het ons zingen. Als ons vrienden ons verlaten, hij verlaat ons nimmer meer. Vrienden verlaten ons, wij verlaten vrienden. Maar u verlaat ons nimmer meer. Zo willen we bidden, Heer, als we een totaal andere psalm van David lezen, met een totaal andere klank, met een totaal andere boodschap, dat we ook met vrezen en beven onze wedergeboorte bewerken, omarmen. Welk een vriend is onze Jezus. Heer, zegen deze tijd van prediking met elkaar. We zijn vandaag met niet zoveel. We willen ook bidden, Heer, voor al diegenen die na deze dienst de prediking zullen horen over het internet, dat het niet mijn woorden zijn die in hun hart blijven hangen, maar uw woorden die we lezen in het woord. En die alleen het levende woord, Jezus Christus, brandende in ons kan maken. Heer, zegen ons, zegen ook de latere luisteraars, dat ze mee mogen nog genomen worden naar u toe. Amen. Zullen we het lezen met elkaar? Psalm 52. Het is een onderwijzing van David, staat er in de HSV. Laten we hem lezen, Psalm van David dus. Een onderwijzing van David voor de koorleider toen Doeg de Edomiet gekomen was en aan Saul bekendgemaakt en tegen hem gezegd had, David is gekomen in het huis van Achimelech. Waarom beroemt u zich op het kwaad, geweldenaar? Gods goede tierenheid duurt toch de hele dag? Uw tong bedenkt enkel schadelijke dingen, als een geslepen scheermes dat bedriegelijk werkt. U hebt het kwaad lief boven het goede, de leugen boven het spreken van recht. U hebt lief alle verslindende woorden, een tong vol bedrog. Maar God zal u voor altijd afbreken. Hij zal u grijpen en wegrukken uit de tent. Ja, u ontwortelen uit het land van de levenden. De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben. Ze zullen om hem lachen en zeggen, zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde. Hij was sterk geworden door zijn schadelijk handelen. Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwig en altijd. Ik zal u voor eeuwig loven om wat u gedaan hebt. Ik zal uw naam verwachten. Want die is er. Die is voor uw gunstelingen goed. Wat een psalm. Vorige week het gebed al even aangehaald. Zijn we door Psalm 51 heen gegaan. En hebben we mogen horen vanuit deze machtige psalm, waar David met een gebroken en verbrijzeld hart bij God komt en zegt, God, ik heb gezondigd. U moest zich van mij afkeren. Dat kon niet anders. Wees mij genadig, God. En dat David al in het Oude Testament op grond van het toekomende vergoten bloed van Jezus Christus daar niet alleen vergeving vond voor zijn zonde, maar ook verzoening en vrede met God, dat de relatie hersteld was, omdat God een door God verbroken hart en een verbrijzeld en verslagen hart niet veracht, maar legt op het lichaam en op het kruis van Jezus Christus. Indrukwekkend. We mochten horen vanuit het nieuwe verbond hoeveel meerder wij hebben gehad in Jezus Christus. David, die ontving dan nog in het vooruitzicht van de Messias vergeving, verzoening, herstel op grond van het oude verbond, maar heenwijzen naar Christus, maar dat wij in Jezus Christus eeuwige, onverbrekelijke vrede met God hebben gekregen, die de situatie van voor de zondeval oneindig en eeuwig ver te boven gaat, want die kon verbroken worden, dat weten we. Maar de relatie met God, die we hebben ontvangen in Jezus Christus, is buiten het bereik van de Satan gesteld. En we hebben eeuwig, heeft Christus eeuwig voor ons verworven. En nu deze psalm. Waarom? Waarom staat deze psalm nu zo na psalm 51? En als je in het goed kijkt en deze plaatst in de context en de geschiedenis van David, dan is psalm 52 veel eerder geschreven dan psalm 51. Psalm 51 schrijft David als hij al koning is over Israël. Maar psalm 52 dicht en schrijft hij als hij nog op de vlucht is voor Saul, vele jaren daarvoor. Heeft de Heer een vergissing gemaakt? Heeft de Heer gezegd, ach, ik heb me wat vergist in de chronologische volgorde van de psalmen van David. En als je de psalmen van David en van David alleen doorneemt, dan zul je vaak merken dat de psalmen van David nooit altijd in een chronologische volgorde staan. Dat er zelfs psalmen zijn waar we niet eens weten wanneer die hem geschreven heeft. Laat staan dat we hem in een chronologische volgorde zouden kunnen zetten. Maar waarom toch, Heer? Heeft u deze psalm op psalm 51 laten volgen? In een van mijn naslagwerken van Benedict Peters, die zegt, toeval bestaat niet. Dat is niet toevallig. Hij schrijft dan ook, ze horen bij elkaar. Ze zijn niet los van elkaar te koppelen. Het gaat over de Edomiet. Doeg. En daar gaan we even iets over lezen. De aanleiding van deze psalm, dat is nodig. En dan gaan we naar 1 Samuel, hoofdstuk 22. Een heel eind terug in uw Bijbel, net na het boek Richteren. 1 Samuel, hoofdstuk 22. Daar lezen we de geschiedenis van de aanleiding van deze psalm. En dat lezen we vanaf vers 9. 1 Samuel, hoofdstuk 22, vers 9. En dat is belangrijk om deze psalm te begrijpen. Dit is het fundament, de oorzaak. Daar is David gekomen bij de priesters. En dan krijgt hij te eten en hij zoekt het aangezicht van de Heer. En dan lezen we in psalm 22 vers 9, toen antwoordde Doeg de Edomiet die bij de dienaren van Saul stond. Hier is Doeg gekomen bij Saul. Doeg is weggegaan bij David. David is daar en die zoekt het aangezicht van de Heer zoals je dat ervoor leest. En hij krijgt de toonbroden te eten van de priesters. En dan gaat Doeg, die gaat weg. En die komt bij Saul en die gaat David verraden. Toen antwoordde Doeg, de Edomiet, die bij de dienaren van Saul stond en zei, ik heb de zoon van Isaï, hij zegt niet eens David, in Nob bij Achimelech, de zoon van Ahitub, toe zien komen. Die raadpleegde vervolgens de Heere voor hem en gaf hem proviant. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Toen stuurde de koning, koning Saul, boden erop uit en liet de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, roepen met het hele huis van zijn vader, de priesters die in Nob waren. En ze kwamen allen bij de koning. En Saul zei, luister toch, zoon van Ahitub. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn heer. Toen zei Saul tegen hem, waarom hebt u tegen mij samengespannen, u, de zoon van Isaï, door hem brood en een zwaard te geven en God voor hem te raadplegen, zodat hij kan opstaan als iemand die mij belaagt, zoals op deze dag? Maar Achimelech antwoordde de koning en zei, wie van al uw dienaren is zo trouw als David, de schoonzoon van de koning, die u voortdurend gehoorzaam is en geëerd is in uw huis? Ben ik vandaag begonnen met God voor hem te raadplegen? Daar is bij mij geen sprake van. Laat de koning geen beschuldiging leggen op zijn dienaar of op het hele huis van mijn vader, want uw dienaar heeft van al deze dingen, klein of groot, niets geweten. Maar de koning zei, Achimelech, u moet beslist sterven, u en het hele huis van uw vader. En de koning zei tegen de lijfwachten die bij hem stonden, treed toe en dood de priesters van de Heere, opdat ook zij op de hand van David zijn. En omdat zij wisten dat hij op de vlucht was, maar hen niet voor mijn oor onthuld hebben. Maar de dienaren van de koning wilden hun hand niet uitsteken om de priesters van de Heere dood te steken. Toen zei de koning tegen Doeg, treed u dan toe en steekt u de priesters dood. Toen trad Doeg de Edomiet toe en hij stak de priesters dood. Hij doodde op die dag 85 mannen die in het linnen priesterhemd droegen met de schripte van het zwaard. Hij sloeg ook de inwoners van Nob, de stad van deze priesters, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen toe, zelfs de runderen, de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte van het zwaard. Maar een van de zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam. Zijn naam was Abjatar en hij vluchtte David achterna. Wat een verraad. Wat een intense moord. We gaan het bij vergelijken met Judas Iscariot. Judas Iscariot. Die weggaat. In de gemeenschap van Jezus. En de andere 11 apostelen. En Jezus verraadt. En Jezus sterft. We gaan verder met Doeg. Want deze persoon, 52, is de contrapsalm van 51. Deze psalm 52 staat niet voor niets na psalm 51... Hij staat er als het ware lijnrecht tegenover. In 1 Samuel 21 vers 7 lezen we wie Doeg was. Ik lees het u voor. Op die dag nu had iemand van de dienaren van Saul zich voor het aangezicht van de Heer afgezonderd. Doeg ging weg, die stond toen bij David en die ging weg. David zocht het aangezicht van de Heer, daar bij de priesters, en Doeg ging weg. Zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Saul had. Alleen daar al zouden we over na kunnen denken, waar Saul zondigt door een heiden, een Edomiet tot een van zijn machtigste herders te maken, boven Israël. David Doeg was een niet-Jood. En hij gaat weg van David, van de priesters, van het aangezicht van de Heer. Waarom? Hij kon het niet verdragen. Hij ging David verraden bij Saul, zoals we net gelezen hebben. En toch, mijn geliefde broeders en zusters, is er een gelijk tussen de Psalm 51 en 52. We lezen in Psalm 51 dat de profeet Nathan bij David was gekomen nadat hij tot Batseba was gekomen. En we hebben vorige week gehoord dat David zich schuldig maakte aan basis aan diepe, ernstige zonde van begeren wat van je naaste is. Overspel en hoererij. En moord. David verraadt daarin ook de Heer. Is Davids zonde kleiner dan die van Doeg? Toen Doeg de Edomiet gekomen was en aan Saul bekend gemaakt had en tegen hem gezegd dat David is gekomen in het huis van Achimelech, dan is daar een zonde op gang gezet. Het verraad zet de zonde op gang, zo Jacobus zet, de gedachte baart zonde en de zonde baart de dood. Bij David kwam de gedachte op om Batseba te nemen en uiteindelijk baart die zonde de dood, zowel van Uria als van het kindje later. Hier gaat Doeg op weg en zijn zonde komt op in zijn gedachte. En het einde van dit verhaal is de dood van enorm veel mensen. 85 priesters van de Heer, mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen, ja zelfs vee. Maar 85 priesters van de Heer, die het linnen lijfrok dragen, wat ze zeggen, ze waren gewijd aan de Heer. David en Doeg. Beide zijn de weg van de zonde ingeslagen. Heel voorzichtig zeggen we dan, zonde is zonde. Tenminste, als het om ernstige zonde gaat die hiertoe leiden. En dan vinden we in het Nieuwe Testament eigenlijk ook een beetje een vergelijk. Voorzichtig hoor, doe ik dat. Heel voorzichtig. Ik zeg het kort. Judas verraadde Jezus. Is het niet? Maar Petrus verloochende Jezus. Waar zit het verschil? Beide zonden zijn enorm. Maar dan komen we toch bij dat immense. Voor mij, ik heb het doorworsteld van de week. En gisteravond zei ik tegen Anke. Begrijp jij de uitverkiezende genade? Ze zei, nee. Want was David dan toch beter Zijn wij beter? Als we nog eens denken aan de predikingen van Erik, als hij dan komt aan Efeze, waar Paulus zegt, wij waren ook zo. Kunnen wij dan zeggen? Nee, door. Daar hebben we niks mee te maken. Maar er zit zo'n verschil in. Ik heb van de week lang nagedacht over. Wij noemen dat de theologie van de uitverkiezende genade, de vrije genade van God. Toen dacht ik, Heer, als u bij mij ook maar 1 gram had neergelegd van eigen beslissingskracht om te kiezen voor u, 1 gram, dan was ik doeg gebleven. Maar door uw genade, uw uitverkiezende genade, mag ik Petrus zijn. Dat is een verschil. Waar is dat verschil dan? Psalm 51. Wat vinden we daar? Ja, het bloed van Jezus Christus. Maar dan vinden we David. David. Door de vrije genade van God uitverkoren. Die door Gods handelen tot een diep berouw komt en genade vindt. In Psalm 52 vinden we de ongelovige zondaar die zich verzet tegen God. En uiteindelijk zal vallen onder Gods oordeel. Aangrijpend. Vers 3 in de psalm. Het lijkt erop of dat David een brief schrijft aan Doeg. Ik weet het niet. Misschien is het ook wel zo. Het heeft een karakter van een brief. Van een boodschap. Tegenwoordig doen we dat sneller. Met een e-mail en zo. Of met allerlei iPads en weet ik hoe die dingen ook verder heten. En dan zegt, begint David in vers 3. Waarom beroemt u Doeg zich op het kwaad gewelden naar Gods goede tierenheid? Het duurt toch de hele dag? Er is ironie in deze toon te vinden van David. Hij zegt tegen Doeg, van waarom doe je dit nou? Je weet toch dat Gods goede tierenheid voor zijn uitverkorene kinderen niet ophoudt? Nooit. Je hebt het gehoord in de voordienst weer vanmorgen van Jean. Wat er ook gebeurt. We zongen het, als ons vrienden ons verlaten. Ja, maar hij verlaat ons nimmer meer. En dat is wat hier David zegt, Doeg. Weet je dat niet? Alleen deze ene tekst, mijn geliefde broeders en zusters, zou er voor Doeg de aanleiding moeten zijn. Want David roept hier eigenlijk om met de woorden van de Nieuwtestamentische apostel Paulus te spreken in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Doeg, laat je met God verzoenen. Doe het nu. Je weet het toch. Wat ben je aan het doen? Wat heb je gedaan? Vers 4 tot en met 6. Laten we ze nog eens lezen. Uw tong bedenkt enkel schadelijke dingen, als een geslepen scheermes dat bedriegelijk werkt. U hebt het kwaad lief boven het goede, de leugen boven het spreken van recht. U hebt lief alle verslindende woorden en een tong vol bedrog. Ah, zeggen we al heel gauw als we dit lezen. Wat is David zijn hart vol van haat? Nee. Als David zijn hart vol van haat was geweest, had hij tegen zijn mannen gezegd: kom op jongens, we leggen een hinderlaag voor die man zijn kop eraf. Zo snel mogelijk. Praat niet meer met hem. Ik wijd geen woord meer aan hem. Het is voorbij. Wat hier staat is dat David zich hem wijst op zijn zonde. Kijk, dat dit, zo ben je. Zie je het niet, Doeg, wie je bent? Dit ben jij, Doeg. Hebben we het ook met allemaal toch doorleefd? Dat we gedom gegooid werden in Psalm 51 voor het aangezicht van God. En dat God door zijn woord tegen ons zei: jullie zijn Doegs. O God, ja, wees mij genadig. Nou, in vers 6. U hebt lief alle verslindende woorden en een tong vol bedrog. Wat is dat vreselijk, mensen. Wat is dat vreselijk. Als je een onbekeerde zondaar, die deze dingen lief heeft. Hebt u Jezus Christus lief? Hebt u Jezus Christus lief? Ja toch? Dan heb u deze dingen toch niet meer lief? En David zegt, dat je hebt je lief, daar houd je van. Dat is je leven. Dat is waar je naar uitgaat, waar je voor leeft, waar je voor wil sterven. En vers 5 gaat er nog vooraf. U hebt het kwaad lief. En boven het goede, de leugen, boven het spreken van recht. Wat vinden we hier? Oh, Psalm 51, heenwijzing naar Jezus Christus. Vol van glorie, vol van genade, vol van heerlijkheid, vol van lof, vergeving, verzoening. Dit zijn de kenmerken van de vorst van de duisternis, van de Satan. Los nog van Doeg. Kort en krachtig noemt David hier, geleid door Gods geest, de kenmerken van Satan. Satan heeft fundamenteel het kwaad lief boven het goede en de leugen boven het spreken van recht. Verdere woorden wijden we niet aan de Satan, hij is het niet waard. Maar wel, zo de meester, zo de slaaf, is het niet? Iemand die slaaf is nog onder de zonde en onder de heerschappij van deze duistere vorst, moet hem gehoorzamen. En wat vinden we dan alweer een genade in deze wereld en in de wereld vanaf de zondeval tot nu toe en zolang die nog doorgaat, dat God alles in zijn hand heeft. En dat hij het kwaad beteugelt. En dat hij het kwaad niet ten volle laat gaan. Op het moment dat God dat doet, dat hij dat loslaat, vernietigt de mensheid zich meteen. Dat God alle mensenlevens nog in de hand heeft. En dat hij soeverein is over alles en iedereen. Vanaf tot het uiterste van het universum, tot de kleinste bacterie hier op aarde. En daarin alle mensen, dat hij alles in zijn hand houdt. En dat er het goede nog voortkomt, ook uit mensen die niet geloven. Zijn soevereine genade. Want als hij het ook maar even laat vieren, als hij dat toestaat in zijn oneindige wijsheid, dan zien we hier in Samuel de ramp gebeuren van 85 vermoorde priesters en een enorme aantal andere mensen. En we weten allemaal van de Tweede Wereldoorlog en van de Eerste. De Eerste die hebben we geen van allen meegemaakt. En ik weet niet, misschien Elsie, heb jij nog de Eerste Tweede Wereldoorlog meegemaakt? Ik niet, de meeste niet. Maar als God dan even zich afwendt, een stapje terug doet in zijn soevereine wil, dan binnen 10 jaar sterven de 6 miljoen Joden. Wat dankbaar moeten we zijn dat hij teruggekomen is en het kwaad heeft beperkt. Doeg is de slaaf van het kwaad. En dan zien we die enorme, genadevolle tegenstelling tussen David en Doeg. David komt tot de Heer met zijn verbrijzeld en verbroken hart. En David vindt genade. En soms kun je je wel eens afvragen, David, je hebt deze psalm ver voor psalm 51 geschreven. En dan stellen wij die waarom vraag, is het niet? Dan zouden wij naar David willen gaan en zeggen, waarom doe jij dat dan? Moet je kijken wat je geschreven hebt aan Doeg. Nou doe je het zelf. Ja. Dat is niet de vraag. Het enige antwoord wat David kan zeggen. O God, wees mijn zondaar genadig. Daar zit het verschil. Mateloze verschil. Vers 7 van de psalm. Indrukwekkend. David profeteert. Maar God zal u voor altijd afbreken. Hij zal u grijpen en wegruggen uit de tent. Ja, ontwortelen uit het land van de levenden. David had geen haatgevoelens. Sommigen verklaren dit dat David hier een vervloeking uitspreekt over Doeg. Nee. Elders lezen we psalm en zegt, Heer, u komt de wraak toe. We hebben het gelezen door de psalm heen van Jean vanmorgen. Heer, u bent het, niet ik. Mij komt de wraak niet toe. Hij richt zich naar Doeg. Hij zegt, Doeg. En hoe akelig ik heb het doorleefd, hoe vreselijk vaststaand zijn deze woorden, niet? Je leest niet eens die woorden van als en indien. Dit zal met je gebeuren. Ik heb een heel moeilijk boek doorworsteld. Van een oude theoloog heb ik van Erik gehad, dat boek. Die probeert uit te leggen in dat boek waarom de God de een uitverkiest tot genade en de ander niet. Was een reformatorische theoloog, een geweldig had hij gestudeerd. En dat heb ik gemerkt, dat die man geweldig gestudeerd heeft. En toen merkte ik ook dat ik maar een eenvoudige doodgraver ben geweest. Want ik snapte de helft niet, want dat kon niet, want de helft schreef hij in Griekse teksten, dus daar moest ik al sowieso afhaken. Maar wat ik er dan zo'n beetje doorheen geworsteld heb, en Anke die zat al eens te kijken, en die denkt, nou, mijn man denkt ook dat hij professor gaat worden. Ik heb aan het eind gezegd, nee, het is niet gelukt. Ik zeg, ik heb maar één conclusie. Deze man die gelooft echt wel in de uitverkiezende genade en die probeert het uit te leggen. Waarom de een wel wordt uitverkoren en de ander niet. En die probeert dan ook nog eens uit te leggen dat God niet beschuldigd kan worden van willekeur. Daar heeft hij 4 hoofdstukken aan besteed. En als ik daarvan 4 bladzijden gesnapt heb, dan is het veel. Maar ik kwam tot 1 conclusie. Doe het boek maar dicht. Zo is het. En God is de wijsheid in zichzelf, de goedheid in zichzelf. Hij is volop genadig. Hij heeft alles in zichzelf. Hij is volmaakt. En als hij dat doet, dan doet hij dat. En dan heb ik niet het recht om aan hem te vragen waarom. Dan alleen maar opnieuw alle stof van je huis bij elkaar te vegen. Dat ken ik niet, want dat doet Anke altijd. En daar maar weer eens doorheen te kruipen. Tja. Maar. Oh, David zegt, Doeg. Ik weet niet of jij nog ooit tot berouw en inkeer komt. Maar ik weet wel, als dat niet zo is, ga je mee met jouw meester. Gaat u mee als de Heer komt? Ja, zegt Lisette, dankjewel dat je ja knikt. Gaan we mee met onze meester? Ja, maar de Doeg gaat ook mee met zijn meester. En dan lezen we in Openbaring dit, Openbaring 20 vers 10, en de duivel die hen misleidde, die Doeg misleidde, zien we het verband, naar de psalm toe, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn, en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Tja. God zal hem afbreken. Dat wil zeggen vernietigen. Er staat hier niet, God zal zijn hart verbreken. Zoals bij David. Nee. God zal hem wegrukken. Uit de tent. Wat wil zeggen wegrukken. Uit het aardse leven. We weten niet hoe het met Doeg is gegaan. Ik heb aan het zoeken geweest. Of ik daar in de schrift nog iets gevonden heb. Nou, maar als jullie dat wel hebben, moeten jullie het me maar even laten weten. Of hij ook op een vrede manier is omgekomen. Dat weet ik niet. Maar hij zal weggehaald worden. En zijn geest zal voor definitief gebroken worden. En Doeg zal ontworsteld worden uit het land van de levenden. Wat wil zeggen, hij zal weggehaald worden tussen de wedergeboren gelovigen vandaan. En ergens zegt Jezus in een parabel, in een gelijkenis, dat graan is gezaaid. En het komt op en dan komt de vijand zaait daar allerlei onkruid tussen. Ik heb dat niet opgezocht, ik had er geen tijd meer voor. En dan komt allebei op en dan zeggen de dienaren tegen de meester, van zullen we dat onkruid wieden? Nee, zegt de Heer. Want dan zou je ook het goede graan eruit trekken. Laat ze maar mee opgroeien tot de oogst en dan zullen we het koren van het onkruid scheiden. En het koren wordt opgeslagen in de voorraadschuren en het onkruid wordt verbrand. Wat een ernstig woord, niet? Ja. Ik ga nog heel eventjes stil bij vers 9. Zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde. Hij was sterk geworden door zijn schadelijk handelen. En dat wijst naar Doeg. Zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste van de herders van Saul. Ach. Saul heeft hem hier flink wat geschoven, hoor. Rijk was hij in Israël. Hij was verheven boven elke Israëliet. de machtigste onder de herders. Ik zeg het weer. Wij zijn allemaal als een doodweg geboren. Maar indien wij niet de genade verleend waren in Jezus Christus, zouden we niet meer kunnen doorlezen in deze psalm? Zouden we moeten stoppen? Ben jij tot wedergeboorte gebracht door het kostbare bloed van Jezus Christus? Ben ik, bent u, bent jij met het door God verbroken en verbrijzelde hart gegaan en geplaatst voor Jezus Christus? Is de genade van Psalm 51 je verleend? Lees dan mij. Maar door genade alleen. Vanaf vers 8. De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben. Zij zullen om hem lachen en zeggen: zie de man die God niet tot zijn kracht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde. Hij was sterk geworden door zijn schadelijk handelen. Maar ik zal zijn als een bladrijke olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwig en altijd. Laten we maar even doorlezen. Ik zal u voor eeuwig loven om wat wie u gedaan hebt. En ik zal uw naam verwachten, want die is voor uw gunstelingen goed. Ja. David. Eventjes naar hem terug. Ik heb wel eens boekjes in de winkel gehad, dat we nog in de winkel werkten, hier aan de Vennestraat. Waar ik wel eens een beetje de kriebels van kreeg, omdat zo'n schrijver David vereerde. David was wel zo'n geweldige man Gods. En David, dat kon niet stuk, hè. God kon David toch niet afwijzen? Nee. En als je dan nog zomaar leefde als David, dan kon God jou niet afwijzen. David kan God alleen maar loven. Op grond van de aan hem volle, verleende genade. Genade alleen. Maar David. David komt niet tot wraak. Zelfs geen wraakgevoelens. Wat doet David wel? Dat lezen we ook in 1 Samuel. Dan gaat u daar even naartoe. 1 Samuel 22 vers 22. Dat is gemakkelijk te onthouden. Zeker voor iemand als ik die moeilijk namen en cijfers onthoudt. Dan lezen we een vers. Na de moordpartij. Na de slachting. Oké. Wat zouden wij gezegd hebben? Gedaan hebben? Wat zouden wij gedaan hebben met Doeg? Ik hoef er geen antwoord op te geven hoor. Toen ik zo zat en in mijn oude natuur nog eens ging nazitten te vroeten. Dat moet je zo af en toe doen. Toen dacht ik van een Kalasnikov. Een bermbom, een mes en alles wat ik dragen kan. En ik wacht hem op. Krijg ik hem niet te pakken met mijn Kalasnikov, dan wel met mijn bermbom. Als dat niet lukt met mijn mes, en als dat niet lukt, dan zie ik wel weer. Maar dood zal die. Wat zegt David? Lees het met me mee. 1 Samuel 22 vers 22. Er is er eentje overgebleven, hè? Abjatar. Die heeft het overleefd. Die komt terug. Die zegt aan David, moet je horen, het is gebeurd. En toen zei David tegen Abjatar: kom op, jongen. Pak je Kalasnikov. Nee, wat zegt David tegen Abjatar? Op de dag dat Doeg, de Edomiet, daar was, wist ik dat hij het zeker aan Saul zou vertellen. Oké. Ik ben de oorzaak van dat iedereen uit het huis van uw vader is omgebracht. We moeten niet zo lezen dat David die zegt, ik heb gezondigd. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat lees je ook nergens in 1 Samuel dat David gezondigd heeft. Maar David beleidt wel schuld. In die zin te zeggen van, ik kende Doeg. Ik zag hem daar staan. Ik zag hem weggaan. Ik wist dat hij naar Saul zou gaan en de boel zou gaan verraden. Ik ben de oorzaak ervan. Ik had niet bij jullie moeten komen. We laten dit zo. Hier moet ik nog eens diep over nadenken. Maar wat ik hier zie, komt straks in een kleine, korte, krachtige toespraak. Ja. David zegt niet, pak mijn Kalasnikov. David zegt, ik heb dit veroorzaakt. Kent u dat in uw leven? Gelukkig niet zoals David. Ik hoorde Jean vanmorgen ook zeggen van, gelukkig hebben we dat, wat Jetro vorige week over had, met IS en zo hebben we nog niet hoeven mee te maken. Nee, Jean, nee. Prijs de Heer, ik prijs de Heer ook hoor. Jongen, moet er niet aan denken. En dit hebben we misschien nog niet meegemaakt, maar dat je wel niet gezondigd hebt, maar dat je later zegt, goh, dat had ik kunnen weten. Dit had ik kunnen weten. Eigenlijk. Ja, ja, God heeft het zo laten gaan. Dat is zijn soevereine wil, maar eigenlijk had ik het toch kunnen weten. Dat misschien de situatie helemaal niet veranderd had of zo. Maar dat je denkt van, ja, oeps. Ja, nou zitten we met de gebakken peren. Om het op zijn Hollands. Kent u dat in het Vlaams? Met zitten met de gelukkig maar. Anders zit ik hier weer met zo'n Hollands spreekwoord. Wat een Vlaming niet kent. Maar we gaan naar de toepassing. Het is of David naar Doeg roept. Nogmaals. Met die woorden van Paulus. Verzoen u met God, zolang het nog kan. We gaan Doeg verdwijnt in de mist van de geschiedenis. Wij nog niet. Vorige week hebben we gezegd, David kreeg al onder het Oude Testament, hij had zonde begaan waar hij onherroepelijk voor gestenigd moest worden. Maar hij ontving al genade in Jezus Christus. God gaf hem verzoening. God gaf hem eerst vergeving, verzoening en vrede met God. Het totale pakket. En dan hebben we, wij zitten onder de wet van Christus, hè. Dat hebben we, ik herhaal het nog een keer, wat Erik in zijn laatste preek, en ik hoop dat hij volgende week hier weer mag staan, met de genade van de Heer, nadat hij in zijn laatste preek heeft gezegd, van wij, of een van zijn laatste preken, wij leven niet meer onder de oud-testamentische wet. Nee. We hoeven de Joodse feestdagen niet meer te vieren, we hoeven geen dieren meer te offeren, dat is allemaal voorbij. Maar we leven nu onder de meerdere wet van Christus. Heiliger, groter, intenser. Dieper. En daar zijn we vorige week geëindigd, ook met die toepassing naar elkaar toe. Als God ons vergeven, verzoend heeft en vrede met God in Christus, dan zegt Hij tegen ons als een opdracht, als een bevel. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Oké, Heer. Er komt er een eind mee, is het niet? Hallo broeder, zuster, fijn dat u er bent. Kom er een eind mee. En dan hebben we elkaar eens flink tegen de schenen geschopt. Maar ik heb wat broeders en zusters tegen de schenen geschopt. Ik ben blij dat ze lang niet allemaal teruggetrapt hebben. En dan zeg je, nee. De relatie is hersteld. Want Jezus heeft voor mijn relatie met God hersteld. Oké. Lukt hè? De kracht van de Heer. Amen. Maar. Gaat u met mij mee naar Matteüs hoofdstuk 5, een stukje de bergrede, waar we de woorden van Jezus horen. En dan wordt het moeilijk. Tenminste voor mij. Misschien niet voor u. Dank de Heer dat het voor u niet geldt. Het geldt wel voor mij. En ik heb er moeite mee. Ik worstelde mij. Deze woorden van de Heer. Kunnen we twee dingen doen met deze woorden van de Heer. Ik zal gaan lezen met u. Mijn kennis aan de kant schuiven. En zeggen, Heer, dit is te moeilijk voor ons, dit doen we niet. Of we kunnen zeggen, Heer, ik heb er moeite mee. Ik red het niet. Ik haal het niet. Maar mijn verlangen gaat er naar uit. Matteüs hoofdstuk 5, vers 43 en 44. Jezus verdiept niet de wet. Zoals ik vaak heb gezegd, ik moet dat terugnemen. Jezus verdiept hier niet de oud-testamentische wet. Ik heb dat vaak gezegd, ik neem dat terug. Maar Jezus verkondigt hier zijn volmaakte wet. Onder wiens wet wij leven en sterven. Jezus zegt in vers 43 dit, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben, oké. En uw vijand moet u haten. Daar kunnen we wat mee, hè? Ik zie Fabian lachen. Ja, Fabian, dan lachen. Daar kunnen we wat mee, hè? Pak je wapens. De Heer, Jezus zegt, u hebt toch gehoord dat er gezegd is? Jezus zegt nog niet eens, en u hebt gehoord dat er geschreven staat. Jezus zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is. Moet ik me ook nog eens in verdiepen. Ik heb nog wel wat te doen de komende tijd. Waarom Jezus zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is, en waarom Jezus niet zegt, er staat geschreven. Ja, dat weten we. No problem. Daar is de islam op gebaseerd. Die IS-strijders hebben gelijk. Zo moet het. Zo is het toch gezegd? Zo zegt toch de imam het? Wat staat er dan verder? Jezus stopt niet. Lees mee. Lees en zidder. Maar ik zeg u. Wie zegt hier? Jezus Christus. Maar ik zeg u. En nu komt het. Heb uw vijanden lief. Moeilijk. Zegen hen die u vervloeken. Oh, het wordt nog moeilijker. Dat kunnen we formeel nog wel doen, hè? Heer, ik bid tot u, ik bid voor mijn vijanden. Heer, ik heb ze wel een beetje lief, hoor. Ik zal mijn Kalasnikov in de kast laten. Ik vermoord ze niet dan. Oké. Gaat nog wel, hè? Maar gaat verder. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en vervolgen. één gebed in de Bijbel van Jezus, die zeker de troon van zijn vader heeft bereikt. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Later herhaalt Stefanus het ook, als hij gestenigd wordt. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Twee gebeden in de Bijbel waarvan ik ervan overtuigd ben, dat ze de troon van God hebben bereikt. Alleen dit. Het is God die bepaalt. Als de Doeg zich niet bekeert, is het oordeel aan God. Maar hier spreekt Jezus tot ons. Hij moet jullie zeggen. Waar is dat moeilijk? En toch. Zo eenvoudig. Het is moeilijk vanuit ons oude, zondige natuur om hiertoe te komen, en dat lukt je niet. Dat lukt mij niet. Maar het is zo eenvoudig. Als je groeiende bent in Jezus Christus, dat Hij het is die ook dit in ons bewerkt. En dat als je bidt voor degene die je haat, in de kracht van woord en geest, door God alleen geschonken in je wedergeboren hart, dan is het een gebed die de hemel bereikt. En dan is het moeilijk in het vlees, maar zo eenvoudig. In navolging van Jezus Christus. Strijdt u mee. Strijden we met elkaar mee. De goede strijd des geloofs. Het is een strijd. Maar Paulus zegt, Romeinen hoofdstuk 8. Wij zijn meer dan overwinnaars. Hoe? Hoe? In Hem die ons heeft liefgehad. Troostvol zijn deze woorden voor ieder kind van God. Waarmee je zegt van Heer, ik stop mijn Kalasnikov niet eens in de kast. Ik hak hem aan stukken. Gooi uw patronen niet in de kachel, want dat komt niet goed. Lever ze maar in. Maar wat is dan een genade als je mag leven met Heer? En ik moet u zeggen, vecht met mij. Ondersteun elkaar daarin. Maar benoem ook elkaars zonde hierin. Dat is niet leuk. Dat moet soms. En kan soms heel moeilijk zijn. Daarin. En dan eindigen we in een absolute belofte. Wat gelukkig niet afhankelijk is van onze oude natuur. Maar van de verleende genade in Jezus Christus en in Jezus Christus alleen. Dat we het 11e vers met een oprecht hart mee mogen eindigen deze morgen. Ik zal u voor eeuwig loven. Waarom? Omdat u gedaan hebt. Niet wat ik gedaan heb. Ik zal uw naam verwachten. Want die is voor uw gunstelingen goed. Want God is goed. Maar die zijn voor de doegs van de wereld niet goed. Bent u al bij Jezus geweest, gebracht? Zo niet, doe het vandaag. En laten wij telkens weer onze onze oude zondige natuur door zijn woord en geest verbreken. Terugkeren naar de psalm die Jean heeft gelezen. Machtig. Want mocht ik meegaan, mocht u meegaan, dan eindigen ze, Heer, ik zal u voor eeuwig loven. Met of zonder afgebroken beeldje in mijn tuin. Ja, om wat u hebt gedaan. Ja, Heer, om wat u hebt gedaan. Hoe vaak slaan we onszelf nog op de borst? En menen dat wij het gedaan hebben. Als er eens wat goed gaat, als er dingen goed gaan in het leven. Als we gezegend worden, dat we zeggen, ja, Heer, hoe erg listig is dan nog ons hart door te denken van, ja, nu ben ik toch de Heer heel goed trouw geweest, want moet je eens kijken wat voor beloning ik krijg. Nee, Heer. In die tijden dat u ons in een oase brengt in de woestijnreis naar de eeuwigheid, is het omdat u, Heer, het gedaan heeft. Waar brengt u ons in perioden dat we sukkelen door de woestijn heen en het niet weten waar we het zoeken moeten? Om wat voor reden dan ook. Dan bent u goed voor ons, uw gunstelingen. Dank u wel, Heer, dat deze boodschap, op welke manier dan ook, dat bepaal ik niet, dat maak ik niet uit, dat maken wij niet uit, dat deze boodschap nog altijd, overal, wereldrond klinkt. Hoe dan ook. Dan bidden we, Heer. Bidden we, Heer. Dat onze drie broeders volgende week weer in ons midden mogen zijn. Maar dan bidden we ook, Heer, voor alle broeders en zusters wereldwijd. En zeker hen die de verantwoordelijkheid hebben om leiding en onderwijs te geven. Heer, Heer, help hen, draag hen. Steun hen. Heer, al moeten wij soms zeggen van, oh, wat is het een dwaalleer. Maar Heer, dat ze gegrepen mogen worden door de kracht van uw woord. Dat ook deze prediking, Heer, is in mijn gebrokenheid gegeven. En als ik hem overdenk hierna, dan zal ik weer weten. Ik heb dingen gezegd die ik niet heb moeten zeggen. En ik heb dingen gezegd, niet gezegd, die ik wel had moeten zeggen. Dan mag de boodschap uit uw woord in onze harten woning maken. Liefde voor elkaar. Liefde voor de naaste. Liefde voor de mensheid. Die gevallen is in zonde en dood. Wat ze ons ook doen. Amen. Jean heb een eindlied uitgekozen en dat gaan we ook daadwerkelijk zingen. Ik heb een paar weken ben ik aan het worstelen. U weet misschien dat Anke en ik, zeker Anke, onder de drugsverslaafde heeft gewerkt. En ze gaf ze een kopje koffie, ze las de Bijbel met ze, ze bad met ze. Ik had deze paar weken een moeilijke tijd en toen dacht ik van, Heer, in hoeverre is, zoals Karl Marx dat zegt, godsdienst voor mij opium? Ik heb daarmee geworsteld. Ben er nog niet helemaal mee uit. Maar dan las ik even over Anka's schouders en hier zie ik het ook staan. Dat slotlied, omdat hij leeft. En dan heb ik nagedacht, heel eventjes, Jean, dat ik dat lied zag. Ik was even de aandacht van jou kwijt, eventjes maar hoor. En toen dacht ik, drugs, en welke verslaving dan ook, is dood. Mors dood. Wat je ook spuit, slikt, snuift, het is dood. Dood. En ik kreeg het wel eens vaker. Anke gaf ze koffie en bad met ze. En ik begroef ze. Letterlijk. omdat ik op de begraafplaats werkte. Mensenverschil tussen wat Mark zegt, dat godsdienst opium voor het volk is en een werkelijke verslaving is, is wat Jean gekozen heeft als slotlied. Omdat hij leeft. Meer zeg ik er niet, anders ga ik nog een keer preken. En dan wordt het laat. En het eerste als ik zo kijk is dat lied 108 in het boekje waar we recht gaan staan. En zeggen misschien voelen we het wel eens zo. Hè, dan zitten we weer eens in de top van de berg. Ik heb vroeger zo'n liedje, Jean, ik heb het laatst een beetje gehad. Ik mag wonen op de bergtop door een reine lucht omboogd. En dan zit je op de bergtop en dan prijs je de Heer. En dan ineens dan merk je weer boep. Ik geloof dat ik nu weer in, bij Psalm 23, maar dan in het dal van diepe duisternis zit. Ja, het is zo. Jezus Christus is geen drugs. Waarom? Omdat hij leeft. We zingen met elkaar. 108. En we zingen het ook in het Engels. Want onze broeders die zijn in Amerika geweest. En misschien hebben ze dit dan ook in het Engels gezongen. Dus dat doen we dan ook maar. Het is een soort met vorm van saamhorigheid. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven waard, omdat hij leeft. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, my fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Woensdag Bijbelstudie bij Willy en José. En een niet zo hele lange Bijbelstudie van mij. En ik zal Eddie nog even vragen of hij een kort verslagje wil doen, ook op onze Bijbelstudiegroep. Zijn bevindingen op de conferentie, de Shepherd-conferentie in Amerika. Komende zaterdag, Bijbelschool. Gewoon hier weer op de oude plaats. Wat warmer, hè, Janie? En ook hoeven we niet een half uur naar een deur te zoeken. Hè? Dan zijn we weer allemaal. En doet u niet mee met de Bijbelschool, maar wilt u gewoon eens een keer erbij komen. Hartelijk welkom. We gaan in dit geval geen collectezak rond op de Bijbelschool. Kom er rustig bij zitten. Doe gewoon eens mee. Ook al is het maar voor een keertje dat u bij de broeders en zusters wilt zijn. Hartelijk welkom. We zullen de Heer loven en prijzen, Heer. Ja, Heer, we willen u danken. We willen u danken en uw naam verwachten. Ja, u verwachten, want wat is de naam boven alle naam? Dat is de naam van Jezus Christus. En Heer, we willen u verwachten, omdat, Heer, wat u heeft gedaan in onze levens. Heer, dank u wel dat u uw woord mocht openen. Vandaag helemaal doorheen de psalmen. Waar we bemoedigd mochten worden. Niet, Heer, met de oud-testamentische wet. Niet eens, Heer, met een verdiepte wet of een beetje aangepaste wet. Maar, Heer, mochten eindigen met de wet van Jezus Christus. En we buigen onze hoofden vanmorgen. We gaan de woestijn van het leven weer in. Heer, het is vandaag prachtig weer en de lente ontluikt. Daar zien we niet direct een woestijn. Heer, maar als Bunyan zegt dat de pelgrimsreis van iedere wedergeboren kind van God en dwars door de woestijn heen gaat met rustpunten. Dan gaan we met elkaar, Heer, gewoon weer die woestijn in. En dan komen we de woestijn van onze oude natuur weer tegen. Dag in, dag uit. Heer, dan moeten we strijden. Dan moeten we vechten. Dan moeten we aan de gang, Heer. Maar Heer, we gaan met u. Want om waarom, Heer? Omdat u leeft. Omdat u leeft, zijn we niet bang, Heer. Voor de dag van morgen. Heer, zo zeggen wij. We mogen gaan in vrede met God. En daarom, mijn geliefde broeders en zusters, laten wij gaan in vrede met God. Geschonken door het bloed van Jezus. Amen.